Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Jarenlang werkten ze samen aan een uniek werk. Een nieuwe vertaling van de eerste 5 boeken van de Bijbel. In aanloop naar deze lang verwachte publicatie brengen we je deze zomer een gloednieuwe podcastserie, waarin we in grote stappen door deze eeuwenoude verhalen reizen. Mijn naam is Mirjam Richterink en ik ga met Alex in gesprek over hoe deze vertaling verschilt van anderen, waarom dat zo is en wat die oude verhalen ons vandaag de dag nog te zeggen zouden kunnen hebben. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Ja, goed jullie weer te zien.
Ja,
we hebben vorige week gelezen uit hoofdstuk 3 en dat gaan we deze week nog een stukje verder doen, weer met Alex en Evelien. Misschien zonder al te veel introductie gewoon eerst maar lezen dit keer. Wel even vertellen waar we waren gebleven. We waren aan het lezen in het verhaal over Mozes die in de woestijn een brandende doornstruik ziet en uit die doornstruik komt een stem. En die stem die stelt zich voor en die zegt: ik ben de God van jouw vader, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob. En die stem die stuurt hem. Die stuurt hem naar Farao om het volk uit Egypte weg te leiden. Heb ik zo de meest belangrijke dingetjes even?
Ja hoor, prima.
Nou, dan gaan we verder lezen op dat punt waar we waren gebleven. Dus dat is hoofdstuk 3 vanaf vers 10. Ga dan nu. Ik stuur jou naar Farao. Leid mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte weg. Mozes sprak tot God: wie ben ik dat ik naar Farao ga, dat ik de kinderen van Israël uit Egypte weg zal leiden? Hij sprak: omdat ik zal zijn met jou. En dit is het teken voor jou dat ik je gestuurd heb. Als jij het volk hebt uitgeleid uit Egypte, zullen jullie God dienen bij deze berg. Mozes sprak tot God: dan kom ik bij de kinderen van Israël, ik, en dan zeg ik tegen hen: de God van jullie vaderen heeft mij naar jullie toegestuurd. Dan zeggen ze tegen me: hoe is zijn naam? Wat zeg ik hun dan? God sprak tot Mozes: ik zal er zijn zoals ik ben. Hij sprak: dit moet je zeggen tot de kinderen van Israël. Ik zal er zijn, heeft mij naar jullie toegestuurd. En weer, En weer sprak God tot Mozes: dit moet je zeggen tot de kinderen van Israël. Adonai, de God van jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob, heeft mij gestuurd. Dit is mijn naam voor altijd. Dit is mijn gedachtenis van geslacht op geslacht.
De vorige keer hebben we gehoord dat Mozes antwoordt op het roepen van zijn naam: hier ben ik, als een soort vieren, zelfbewuste presentatie. Maar hier zegt hij: wie ben ik dat ik naar Farao ga?
Ja.
Dus als hij hoort dat hij die opdracht krijgt, dan gaat hij tegensputteren.
Ja.
Hij acht zich niet capabel, of hij heeft er geen zin in, of hij weet niet hoe dat moet, of wie ben ik, zegt hij dan, dat ik de kinderen van Israël uit Egypte weg zal leiden? En dan antwoordt de stem: omdat ik zal zijn met jou. De strekking van die zin is: omdat ik zal zijn met jou, ben jij het die naar Farao gaat. Dat ligt in elkaars verlengde.
Hoe bedoel je dat dan?
omdat ik zal zijn met jou. Ben jij het? Dus Mozes gaat in die rol, als het ware, de naam van die God representeren.
Doordat hij zich, die naam er ook al een beetje in, toch?
Omdat ik zal zijn met jou, is in feite al de naam. Zoals die een paar versen verder bekendgemaakt wordt. Dus dat loopt erop vooruit.
Ja.
En onderstreept nog eens dat de naam verbonden is met een programma van bevrijding.
Ja.
En dat Mozes het instrument van de bevrijding is. Namens die God. Omdat ik zal zijn met jou, zul jij zijn met de kinderen van Israël in hun slavernij en hen daaruit wegleiden. Dat is wat er als het ware geïmpliceerd wordt in dat korte, omdat ik zal zijn met jou.
Hoe is zijn naam, zegt Mozes dan, hè? Dat is eigenlijk de vraag die hij verwacht.
Ja. Ja.
Dat is wel grappig, toch? Mozes
gaat er dus vanuit dat de Hebreeën, die slaven daar, hem zullen vragen, hoe is dan, als die God jouw naam, hoe is zijn naam? En ja, je zou dat zo kunnen interpreteren. In de oudheid was de idee dat als je iemands naam weet, kun je ook over zo iemand macht uitoefenen. Een naam zegt wie jij bent, als het ware. En als je zegt, ik ben die en die, dan geef je jezelf als het ware prijs ook aan de mogelijke manipulatieve reactie van een ander. Dus een ander. In de oudheid wordt dan ook de namen van goden gebruikt om die goden te kunnen benaderen, in de hoop ze te kunnen bewegen tot een weldaad jegens jou. Ik noem maar iets, hè. Je brengt een offer aan een god. Dat is een vorm van manipulatie. Het is niet alleen iets wat een mens doet uit dankbaarheid of uit pure verering van de godheid, maar ook omdat je iets van die god wilt krijgen. Maar dan moet je de god wel gunstig stemmen. En je brengt een offer om een godheid gunstig te stemmen.
Maar dan moet je wel weten wie.
Dan moet je wel weten wie die god is, want je wil iets van die god, omdat je denkt, die god kan mij dat leveren. Een andere god kan mij dat niet leveren.
Ja.
Ja? En goden hebben op dat punt allemaal eigen functies en kwaliteiten, en die moet je dan aanspreken. Ja? Dat is net zoiets als een zullen mensen soms misschien zeggen, hoe kun je dat zeggen? Als een kaars aansteken voor Maria. Ja? En dan tot Maria zeggen, bid voor ons. Mm-hmm. Dan vraag je iets aan haar. En je hoopt dat ze dat doet.
Mm-hmm.
En daarom steek je een kaars op om haar daartoe te bewegen. Mooi licht en ga zo maar door. En dan hoop je dat een gebed tot zo'n godheid wordt verhoord. Dat daar een gehoor wordt gegeven. Nou, dat ligt besloten hier in die vraag die de kinderen van Israël aan Mozes stellen. Hoe is zijn naam? Met andere woorden, wat kunnen wij van deze God verwachten?
Mm-hmm.
Wat kunnen we hem vragen?
Wat kunnen we hem vragen? Ja.
En dan is het antwoord, of tenminste, dan is de naam die hij geeft, in jullie vertaling is dat, ik zal er zijn zoals ik ben.
Ja.
Ik zal er zijn heeft mij naar jullie toegestuurd. Dat is alweer net wat.
Dat is een verkorting.
Anders,
het interessante is dat er wordt gevraagd naar een naam. Maar er volgt een zin.
Mm-hmm.
Ik zal er zijn zoals ik ben. Dus het is een naam die eigenlijk geen naam is.
Mm.
Meer een omschrijving. En je zou kunnen zeggen dat is een reactie die de schrijvers hierin hebben willen leggen in antwoord op die gangbare voorstelling van goden met hun naam en met hun kwaliteiten en met hun bijzonderheden manipuleren, proberen iets van ze gedaan te krijgen. Anders gezegd, deze god laat zich niet manipuleren.
Mm-mm.
Die kun je niet met zijn naam
pakken.
Als het ware pakken, grijpen, bewerken, naar je hand zetten. Ja. Dat wordt hier...
Hij is eigenlijk onbenoembaar, want hij is
er. Juist.
Het onbenoembare.
Ja. Zijn naam is dat hij niet benoembaar is.
Ja.
En dat is dan... hoe vertaal je dat nou, die naam? Of die zin die er staat? Dat is ook al niet zo... Het is niet zo'n makkelijke zin die je op verschillende manieren kan vertalen en die ook op verschillende manieren vertaald is. De meest gangbare is: ik ben die ik ben.
Hm.
En ja, dat is bijna een tautologie, hè? Ik ben die ik ben. Ja, wat zeg je dan precies? Wij hebben gekozen voor in ieder geval om de eerste helft te vertalen met: ik zal er zijn. Want dat is een eerder dynamische weergave. Ik ben, zeggen ik ben, is statisch.
Het is ook een beetje een belofte eigenlijk, hè?
Ik zal er zijn.
Ja.
Ook, dat betekent ook tot in lengte van dagen.
Ja.
Niet alleen waar ik ben er nu op dit moment, maar ik zal er ook in de toekomst zijn. En dan hebben we dat vervolgens vertaald niet... Ja, dan kun je ook vertalen, ik zal er zijn zoals ik zal zijn. Dat kan. Maar we hebben ervoor gekozen, ik zal er zijn zoals ik ben. Dat wil zeggen, ik zal altijd diegene zijn... die gerelateerd is aan het programma van bevrijding. En ja, ik denk dat het is... dus dan wordt het in feite... ik was die ik was. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Het verleden, heden en toekomst. Het verleden lag al besloten in die uitdrukking... de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Dat betekent ook van generatie op generatie. En dat blijft zo.
Het zit ook weer in het slot van vers 15. Hè? Dit is mijn naam voor altijd. Dit is mijn gedachtenis van geslacht op geslacht.
Ja.
Daar zit dat ook weer.
En dat zijn twee regels. De eerste regel, dit is mijn naam voor altijd. En de tweede, parallel daaraan. Dit is mijn gedachtenis van geslacht op geslacht. We hebben die twee regels even een beetje apart gezet in de tekst. En ook gecursiveerd, omdat het een gedicht is. Het zijn twee dichtregels. En het is zo dat Bijbels-Hebreeuwse poëzie... Het centrale vormkenmerk daarvan is het parallelisme. Dus de parallelie tussen de ene regel en de andere regel. En de parallelie hoor je ook. Hè? Dit is mijn naam voor altijd... En in de tweede regel, dit is, begint op dezelfde manier, is mijn gedachtenis van geslacht op geslacht. En dan moet je als het ware een verbinding leggen tussen mijn naam en mijn gedachtenis. En vervolgens tussen voor altijd en van geslacht op geslacht.
Ja.
Dus mijn naam is mijn gedachtenis, dat wil zeggen, ik zal jullie gedenken van geslacht op geslacht.
Dat is dus iets wat God tegen ons zegt.
Dat is iets wat deze God tegen ons zegt. En dat is dus iets anders dan als je leest van... wat sommige vertalingen hebben.
Ik zou het namelijk andersom lezen. Dat dit onze gedachtenis is aan de God die
Juist.
Wij doorgeven.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Dat kan ook toch? Dit is hoe ik gedacht wil worden. Gedenkt.
Ja?
Dit is mijn... Dit is hoe ik... Wat is eigenlijk het voltooid leerwoord van gedenken?
Zoals ik herdacht.
Dat is het.
Wil worden. Een alternatieve vertaling is bijvoorbeeld: met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.
Ja.
En dat is dus een soort omkering.
Ja.
Want dan gaat het over, dan gaat het dus over een opdracht om deze God te aanbidden.
Mm-hmm.
En dat wordt hier niet uitgedrukt, volgens mij.
Nee. En dat is misschien een uitstapje hoor, maar je zegt ook eens we. Want wie is dan we? We hebben gekozen voor deze...
Huub Oosterhuis, met mij samen. Dus de twee vertalers
van de tekst
zoals we die nu lezen.
Ja, we zijn er samen begonnen. Okay.
We zijn met dat samen begonnen en we hebben het ook samen afgemaakt.
Oké.
Ja, zeker.
Hij heeft die naam natuurlijk ook in heel veel van zijn poëzie gebruikt. Ik zal er zijn is een naam. Ik zal, of dat is ook uiteindelijk in zijn poëzie.
Ja, of de naam.
Een belangrijke naam geworden voor de God van die Bijbel.
Ja.
Dus die kom je in heel veel poëzie weer tegen of muziek.
Ja. En in het eerste gesprek over Genesis heb ik ook al gezegd dat als je de Bijbel leest en je komt dan die vier letternaam tegen, terwijl als je dan in je binnenkamer leest, dan zeg je als substituut gebruik je dan Hashem, de naam. En je kunt dat ook in vertalingen tegenkomen. De naam sprak tot Mozes. Zo zou je het ook kunnen weergeven.
Ja.
En alles wat dat oproept. Het probleem van zo'n zinnetje als ik ben die ik ben, is dat het eerder klinkt naar...
Ja, wat zeg je nou?
Maar ook naar gangbare Griekse filosofie.
Hmm.
De filosofie van het zijn. En God is dan het hoogste... zijnde en zo, hè? Dat soort abstracties. En dan mis je de dynamiek die wel in de Hebreeuwse tekst ook besloten ligt. Het probleem is ontstaan toen in enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling in de Hellenistische periode, dus na de veroveringen van Alexander de Grote, van die hele toenmalige wereld zo ongeveer, in de stad Alexandrië in Egypte er een Joodse gemeenschap was. Die was Griekstalig en die waren niet bij machten om het Bijbels Hebreeuws te lezen. Dus die hadden een vertaling nodig van de Hebreeuwse tekst in het Grieks. Die hebben ze ook gemaakt. Maar dan kom je meteen bij deze tekst in hoofdstuk 3 vers 14 van Exodus voor een probleem te staan. Want de dynamiek van het Hebreeuwse werkwoord... wat we doen met ik zal en zo. Hè, dus dat kan in het Grieks niet. Dus dan wordt het, letterlijk staat er dan vanuit het Grieks vertaald, ik ben de zijnde. En dan is het net alsof je een handboek van Griekse wijsbegeerte hebt opengeslagen. En dan heeft het een andere betekenis. Maar die betekenis is wel in de loop van de eeuwen dominant geworden. Ook in de Joodse wereld. De vertalers van die tekst, dat waren dus Joden. En die kwamen op deze vertaling uit. En zeker ook in de wereld van het christendom. Die ook altijd gebruik heeft gemaakt, niet van de Hebreeuwse tekst van de Bijbel, maar van de Griekse vertaling. En het waren op den duur vooral ook niet-Joden die christenen werden. En die vaak ook een wijsgerige achtergrond hadden. Voordat ze zich bekeerden tot het christendom bijvoorbeeld. En die gingen dus vrolijk Plato combineren met deze tekst. Hè? Die gingen Plato combineren met Mozes, als het ware. En dat werk is al ooit voorbereid, uitgerekend door een Joodse filosoof in datzelfde Egyptische Alexandrië, een tijdgenoot van Jezus. Die probeerde Mozes met Plato te verzoenen. Hè? Dus de Hebreeuwse Bijbel met het Griekse denken. En dat is een van de grote ondernemingen geweest, ook in de eeuwen daarna, in het vroege christendom. En dat heeft dat heeft hier en daar verhelderend gewerkt, maar ook wel dingen verduisterd. En
misverstanden opgeleverd.
God is, hè? God bestaat, dat is dan een notie die dan ook gekoppeld wordt aan dat werkwoord zijn. Het bestaan van God. Mm-hmm. In een objectieve, objectiveerbare zin van het woord.
Als je dat goed vindt, gaan we een sprong maken in het boek. En dan gaan we naar hoofdstuk 15. Nou, dan zijn we echt al wel een stuk verder het verhaal in. Want dan heeft Mozes zich neergelegd bij zijn opdracht.
Ja, allang.
Allang.
Allang. En uitgevoerd.
Heeft hij daar een deel van uitgevoerd? Ja. Hij heeft. Nou, er zijn een heleboel bekende verhalen natuurlijk, hè, over de plagen in Egypte en over de uittocht. Die beroemde verhaal over die weg door de zee.
Ja.
Ja. En dat is dus de Rietzee.
Ja.
En niet de Rode Zee, die nu door de Houthis vanuit Jemen op schepen wordt geschoten.
Ik heb nog nooit gehoord van de Rietzee, waar ligt die?
Ja, waar ligt de Rietzee? Dat is inderdaad
goeie vraag.
Maar dat zou dan ergens op dat Iberië, op dat Sinaïtisch schiereiland moeten zijn. Maar dat is ook niet zo. Okay. Je kunt het niet precies aanwijzen. Want er is daar verder geen water, geen zee.
Nee.
Maar hij heet Rietzee in het boek Exodus en ook in andere Bijbelboeken. Het is een latere traditie die dan heeft gezegd van die Rietzee. Ja, juist omdat men die niet kan aanwijzen,
mm-hmm,
op de kaart, heeft men gezegd, maar dat moet dan de Rode Zee zijn geweest. Hè?
Maar het zou dus, je zou hem ook metaforischer kunnen lezen, niet als een, wat jij eerder zei, niet als een geografie, maar als een topoog. Waar gaat, juist, staat die zee voor?
Juist, dat is topografisch.
Ja. En dan is riet bijvoorbeeld, hè, dat is iets wat ook weer mee, daar klinkt Mozes ook weer mee. Ja. Bijvoorbeeld het begin van het verhaal van Mozes.
Ja.
Ja.
Maar goed, dus dan.
Dat riet langs de oever van de Nijl, hè, waarin dat mandje verstrikt raakt en zo en gevonden wordt. Dat klinkt allemaal door.
Ja.
Dus dan wordt het meer een literair motief.
Ja. Ja.
En dan een plek.
Maar dan moet je het ook vertalen met Rietzee en niet met Rode Zee.
Dan klinkt dat mee, anders niet. Ja. Oké. Okay. Hebben we dan genoeg gezegd over waar we zijn gebleven als we verder willen lezen in hoofdstuk 15?
Dit hoofdstuk, het slot van hoofdstuk 15 sluit dus onmiddellijk aan op die doortocht door de Rietzee. En daarna wordt dan een groot lied gezongen door Mozes. Dat noemen we dan ook het lied van Mozes. En dat eindigt dan met Mirjam, de zuster van Mozes, die als een profetes zingt en zo met de tamboerijn. En dan komt dit tafereeltje, wat we nu gaan lezen.
Hoofdstuk 15 vanaf vers 22. Opbreken deed Mozes Israël van de Rietzee vandaan. Ze trokken uit naar de woestijn van Sjoer. Ze gingen 3 dagen verder woestijn in en vonden geen water. Ze kwamen in Mara, maar konden niet drinken van het water van Mara, want het was bitter. Daarom wordt zijn naam geroepen Mara de Bittere. Ze gingen tekeer, het volk, tegen Mozes en zeiden: wat moeten we drinken? Hij schreeuwde naar Adonai. En Adonai onderwees hem over een hout. Hij wierp het in het water en zoet werd het water. Daar legde hij op hem voorschrift en regel. Daar beproefde hij hem. Hij sprak: als jij hoort en hoort naar de stem van Adonai jouw God en doet wat in zijn ogen recht is en oren hebt naar zijn opdracht en al zijn voorschriften bewaart, dan zal ik alle ziekte die ik op Egypte heb gelegd niet leggen op jou. Want ik ben het, Adonai, jouw genezer. Ze kwamen in Elim, wat steeneiken betekent, en daar 12 waterbronnen en 70 palmen. En ze legerden zich daar aan het water.
Ja, dat gaat niet allemaal gelijk van een leien dakje, zullen we maar zeggen.
Nee.
Die tocht.
Nee, maar het is een heel gecomprimeerd verhaal. Kort.
Ja.
Waarin heel veel wordt opgeroepen in elk geval. En het begint met opbreken deed Mozes Israël.
Ja, dat is dat woord dat we bij Abraham ook tegenkwamen. Die moest ook opbreken.
Ja, die moest ook opbreken en gaan. En de normale uitdrukking in het vervolg van het verhaal over de tocht door de woestijn is: zij braken op, de kinderen van Israël. En dan gaan ze een eind op tocht en dan gaan ze vervolgens weer ergens een kamp op, een tenten opslaan. Want daar is te verblijven een tijdje en dan staat er vervolgens weer: en zij braken op. Mm-hmm. Dat is een soort refrein in het woestijnverhaal. En dat is altijd in de actieve vorm. Ze deden dat. Hier staat het in de zogeheten causatieve vorm. De oorzakelijke vorm, namelijk opbreken deed Mozes. Hij moet het initiatief nemen. Dat is de enige keer dat Mozes moet zeggen: en nou moeten we gaan.
Ja.
En waarom is dat? Ja, vanwege het grote feest dat natuurlijk aan de oever van de Rietzee wordt gevierd. Omdat zij die tocht hebben gemaakt door die zee heen. En vervolgens is het leger van Egypte, van de farao, al die wagens en paarden, door de zee verzwolgen. Dus ze hebben Egypte verslagen. En dan ga je feest vieren. Een feest van overwinning.
Ja.
En dus kost het nogal wat moeite om ze te zeggen: en nou, genoeg gefeest en nu gaan we de woestijn in. Joodse uitleg zegt erover: ja, ze hadden daar gewoon geen zin in. Ze vonden het prima. Egypte was verslagen. Ze zijn bevrijd. En ze hebben er helemaal geen zin in om nou die onbekende, vreemde woestijn in te trekken. Want wat kom je dan tegen en wat moeten we daar? Hè? Dus ze moeten echt, als het ware, gedwongen worden.
Ja.
En dan gaat het vervolgens meteen mis. Nog in hetzelfde vers. Want ze gaan dan de woestijn in. Dat is de woestijn van Sjoer. En Sjoer, het woord Sjoer betekent muur. En dat lijkt te gaan om de westelijke grensmuur van Egypte. Dus ze gaan de grens van Egypte over. En dan kom je natuurlijk in een niemandsland terecht. Hè, in de woestijn. En dan, ja, en dan 3 dagen, dat is natuurlijk een mooi bijbels rondgetal. Alles gebeurt in 3'en of 5'en of 7'en of 10'en of 30 of 40. En de vermenigvuldiging van die getallen. Dus 3 dagen. En dan staat er, en dan komen ze meteen op het eerste probleem. Het eerste conflict. Ze vonden geen water. Ze kunnen niet drinken. Dan kun je ook niet verder.
Maar ze vinden wel water.
Vervolgens vinden ze water in een plaats met de naam Mara. Maar het water van Mara is ondrinkbaar. Want bitter. En dat is ook meteen de naam van die plaats. Want Mara betekent bittere. En dat zit ook in de naam Miriam. Hè? Dat is ook een afgeleide daarvan.
Van?
Van Mara. Mara, Miriam, bitter. Dat zit het woord bitter in. Okay. Dus jij heet bittere.
Past helemaal bij mijn aard.
Ja. Nou, ja, nou ja, als de naam uitdrukking is voor wie je bent.
Precies,
maar
precies. Dat bedoel ik.
Dat klopt niet altijd, heb ik de indruk. Maar hier klopt het dan wel bij die naam van Mara. Nou, kijk, en zo gaat het dan door. En dan gebeurt er nog van alles. En wat hier in enkele versen wordt gezegd of wordt opgeroepen, is het hele verhaal dat volgt.
Mm-hmm.
De tocht door de woestijn, de conflicten die ze tegenkomen in de woestijn, de tegenslagen, de roep van het volk: we willen niet verder. Zelfs: we willen terug naar Egypte. Dus eigenlijk in zekere zin ook terug naar dat bestaan in slavernij. Waarom?
Dat kennen we.
Ja, dat kennen we.
Mm.
Het is niet best. We hebben het niet goed. Maar we weten wel waar we aan toe zijn. Mm. En we hebben tenminste te eten. Mm. Want anders kunnen we niet werken.
Dus als beeld ook heel herkenbaar.
Ja,
toch?
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Toch willen vasthouden aan iets waaruit je weg kunt komen en je doet het niet.
Nee.
En, of je gaat weer terug naar iets wat, waar je ooit aan ontsnapt bent. En ja, god, wat moet je anders? En,
mm-hmm.
en we zien geen, we hebben geen perspectief namelijk. Hè. Ze willen die woestijn helemaal niet in. Ze hebben geen perspectief. Zo beleven ze het volk. Hè. Dus dat zit ook allemaal in dat beeld van het bittere water. Want het bittere water roept ook juist een herinnering op aan de bittere slavernij in Egypte. Hetzelfde woord. En,
Ik moet even denken aan die Ton Veerkamp die jij eerder noemde. Ik weet niet of dat hier is, dat hij dat in zijn boek schrijft. Maar in mijn herinnering is inderdaad al die verhalen over dat klagende volk. Dat is een beetje klagend volk.
Ja.
En hebben ze nou niet in de gaten dat ze eigenlijk die woestijn...
Ze moeten blij zijn.
Hoppakee. En dat hij volgens mij ergens schrijft, ja, hallo... Mag het ook een keer?
Ja.
Zitten ze daar in zo'n woestijn?
Ja.
Is er geen drinkbaar water, zeg? Dat is toch ook... Dan mag je toch ook wel eventjes je vinger opsteken en zeggen, wat flik je me nou?
Ja. Nou ja, ook als er staat dan, hè, zij gingen tekeer tegen Mozes.
Ja,
hè.
Ja.
Daarvan zeggen natuurlijk vrome mensen, dat is natuurlijk verkeerd. Hè. Je hoort niet tekeer gaan tegen Mozes. Want dat is tekeer gaan, als het ware, tegen de God die jou bevrijd heeft.
Ja.
Dat is een vorm van blasfemie zelfs, hè? Als je, in ieder geval van zondigheid, als je tekeer gaat. Maar het is natuurlijk de meest normale reactie die je je kunt indenken.
Ja.
Ik zou ook kunnen vertalen, zij protesteerden. Hè? Een protestdemonstratie.
Ja.
Dit willen we niet, dit kunnen we niet. Heb je ons hier nou voor? Is dit het nou?
Ja.
Kunnen we niet beter terugkeren?
Ik heb opeens zo'n gelijkenis met al die klimaatdemonstraties.
Ja.
Weet je wel, je weet dat je ergens naar een betere wereld toe gaat. Maar de weg ernaartoe is zo'n lastige.
Ja.
Dat je heel veel moet opgeven.
Ja. Ja. Dus niets menselijks is de Bijbel. Vreemd wat dat betreft. Maar daarom ook juist herkenbaar.
Ja.
En we moeten niet te snel allerlei etiketten van strenge oordelen en zo plakken. Op die mensen die... Ze willen niet, ze klagen, ja. Het klagen en het volk, dat staat ook ergens hè, in het boek Numeri. En het volk maar klagen. En in het boek Numeri worden liefst 8 opstanden beschreven. Van het volk tegen Mozes, tegen Aaron. En dan weer komt die groep uit het volk naar voren. En die willen dan de zaak overnemen en gaan zomaar door. Dat is,
Maar er komt een oplossing. Er wordt een oplossing geboden in dit verhaal.
Ja, nadat ze tekeer zijn gegaan. En met tekeer zijn ligt in die vraag, wat moeten wij drinken?
Mm-hmm.
We hebben niks om te drinken. En dan staat er, hij schreeuwde naar Adonai. Dat moet wel haast dan toch Mozes zijn. En vervolgens een betekenisvolle zin. En Adonai onderwees hem over een hout. Hé, dus Mozes krijgt onderricht. Die is even een leerling. Een leerling van die God met die naam. En dat woord onderwijzen, het werkwoord, het Hebreeuwse werkwoord dat hier gebruikt wordt, hangt samen met het zelfstandig naamwoord Torah. Dus het woord Torah, en dat is de benaming van die 5 boeken van Mozes, hè, zijn de boeken van de Torah. Het Hebreeuwse woord Torah betekent dus niet allereerst wet, zoals een gangbaar christendom het nog altijd weergeeft. Hè. De wet van Mozes. Hè. Terwijl je moet zeggen de Torah van Mozes, want de eerste betekenis van het woord Torah is onderwijzing, onderricht.
Waarmee de leider van het volk eigenlijk, de modelleerling, is eigenlijk, nee, de leider is de modelleerling, of de modelleider is een leerling.
Is hier een leerling die vervolgens moet optreden als een leraar voor het volk.
Ja.
Dus wat hij geleerd heeft, moet hij doorgeven. Dus het zijn lessen. Torah is een samenvatting van de levenslessen. Wat je nodig hebt om te weten om te kunnen leven in vrijheid. Nu je eenmaal de slavernij, de onvrijheid hebt verlaten. Dat is namelijk een van de grootste opgaven. Van zo, als je, je wordt bevrijd. Je bent vrij. Maar je moet wel leren wat vrijheid is. Dat is, je moet leren dat vrijheid niet betekent dat je nu willekeurig mag doen wat je wilt. Mm-hmm. Want dat leidt er alleen maar toe dat je anderen gaat onderwerpen aan wat jij wilt. Dus dan ga je anderen in slavernij voeren. Of aan jou ondergeschikt maken. Dus vrijheid betekent dat je rekening houdt met de ander. Anders is het geen vrijheid. En dat is wat ze moeten leren. En dat ligt besloten in het woord Torah. Dat is wat een bekende Joodse filosoof uit de vorige eeuw, Emmanuel Levinas, heeft omschreven als moeilijke vrijheid. Dat moet je aanleren.
Nog steeds actueel.
En dat is hoogst actueel. Want vrijheid betekent in de opvatting van heel veel mensen, je kunt doen wat je wil. Hè? In dit land mag je doen wat je wilt. Je mag ook zeggen wat je wilt. Doet er niet toe, ga gerust je gang. Maar dat kan vaak betekenen dat je mensen nodeloos kwetst, beledigt, onderuit haalt, opzij schuift, achterstelt en ga zo maar door. Dus dan is jouw vrijheid de onvrijheid van anderen. Mm-hmm. Dat is waar het woestijnverhaal over gaat. Het is een tocht door niemands land. Met aan de ene kant een samenleving in slavernij. En aan de andere kant het vooruitzicht van een samenleving in vrijheid. Dat is het land waarheen ze moeten trekken. En die vrijheid moeten ze leren. Dus de woestijn is een leerschool. Zo omschrijft bijvoorbeeld het profeetboek Hosea het ook. Hè. Dat is het wordt daar ook wel omschreven als een soort verlovingstijd. Hè. Een ouderwets woord. Volgens mij alleen in het koninklijk huis vinden nog verlovingen plaats, heb ik de indruk. Maar goed, zoiets, hè, of een bruidstijd of wat dan ook. Zo wordt de woestijn ook wel getypeerd in profetische boeken.
De Witte Broodsweek.
De Witte Broodsweek, precies. Dat zocht ik, ja, de Witte Broodsweek. Hè.
Je
bent nog, ja, hartstikke leuk.
De woestijn is niet ja. echt.
Nee, maar goed, het is wel. Het is de leerschool. Mm-mm. Dus je moet het daar leren. En het is niet voor niks dat. De kinderen van Israël gaan dus op weg naar die berg waar deze God zich het allereerst Mozes heeft aangesproken. In die brandende doornstruik. Ze gaan naar diezelfde berg, zijn ze op weg straks. En ze komen daar aan. Dat gebeurt in het 19e hoofdstuk van het boek Exodus. En dan de rest van het boek Exodus. En het hele boek Leviticus. En dan nog de eerste helft hoofdstukken van het daaropvolgende boek Numeri. Bevinden ze zich aan de voet van de Sinai. En dat is de leerschool. En dat zou je in de tijd kun je dat uitdrukken. Dat heeft ongeveer iets meer dan een jaar geduurd. Dat ze daar aan de voet van de Sinai verblijf hielden.
In het verhaal.
Ja. En pas daarna gaan ze echt de tocht maken naar het land. Dat gebeurt pas in het boek Numeri. Dus ze zijn nu op weg naar de Sinai. Daar verblijven ze een jaar ongeveer. Om onderricht te worden. Om te leren. Ze ontvangen daar dan ook de Torah. En de leefregels. En daarna gaan ze pas de tocht maken die 40 jaar zal duren naar het land.
Dat land zien we hier eigenlijk al een beetje verbeeld aan het slot van wat we lazen. Ja. Hè? Die 12 waterbronnen en die 70 palmen. Ja. Die daar klinkt al een beetje dat beloofde land.
Ja, Elim heet die plaats. Dat betekent steeneiken. Dat doet al denken aan de steeneiken in het verhaal van Abraham. Bij Mamre en bij More. Dus dat roept al het beeld op van het land waarheen ze op weg zijn. Ook al wordt het voorgesteld als een oase in de woestijn. Hè. Maar daar 12 waterbronnen. Hey, dat is mooi, want het is een 12-stammenvolk. En 70 palmen, die kunnen staan voor de 70 oudsten die het volk besturen. Dus die, in het slot van dit verhaaltje wordt die toekomstige samenleving al voorgesteld. En daar is voldoende water. Dus wat er gebeurd is, het zou hier om een soort kampeerwijsheid gaan. Want als je brak water met hout bewerkt, dan schijnt het langzamerhand zoet te kunnen worden. Dat hoeft natuurlijk niet, maar het is natuurlijk een beeld voor onderricht. Mm-hmm. Dus tegenover de bittere slavernij in Egypte komt te staan de zoetheid van het onderricht, dus de zoetheid van de Tora. En ook water is een beeld van de Tora. De Tora is het water dat je drinkt en waardoor je leven moet. Want het staat er heel precies, hè? Er staat niet, als het water zoet geworden is, en ze gingen naar het water om van te drinken. Nee, dat staat er niet. Er staat, daar legde hij op hem recht en regel. En dat loopt vooruit op het tafereel van de gaven van de Tora, de 10 woorden. 5 hoofdstukken verder. Op de Sinai. Dus dit korte verhaal is als het ware, kun je vergelijken met de ouverture van een opera. Alle thema's worden al even aangestipt. De opstanden van het volk, het tekeer gaan, de aankomst op de Sinai, het ontvangen van het onderricht, de tocht door het land, de tocht naar het land toe waar ze zullen aankomen. Dat ligt allemaal besloten in deze perverse. Zoals de ouverture van een opera alle thema's en motieven alvast even worden, zodat je even al in de gaten krijgt van, oh, ja, dit gaan we allemaal te horen krijgen. Ja. Zoiets.
Ja. Huub heeft daar een lied over geschreven.
Ja.
Het lied van het bittere water. En daar zitten die beelden ook allemaal in. Dus misschien kunnen we daarmee afsluiten vandaag. Want we zijn aan het slot eigenlijk wel een beetje van dit.
Ja.
Van dit stukje. En dan gaan we volgende week lezen we hoofdstuk 32 nog van dit boek.
Ja.
Ook een heel beroemd verhaal uit dit boek. Over het gouden kalf.
Ja. Dat is dus zo'n verhaal over de afvalligheid van het volk. Het opstand. Niet willen, het opstand. Dat ligt allemaal in dat verhaal over dat stierkalf besloten.
Ja. Ja. Zie ik je dan weer?
Graag.